luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Vandaag luisteren we naar Connie Braam met haar bestseller De Revolutie van Pelle. Centraal in het interview staat de armoede en de strijd voor een menswaardig bestaan van toen en nu.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 6 juli en dat is Wereldkusdag. Heeft u nou net niet iemand voor handen om eens lekker mee te kussen? Geef jezelf dan maar een flinke pakkert. Vandaag is Connie Braam mijn eerste zomergast en zij schreef het boek De Revolutie van Pelle. In het boek zoekt zij antwoorden op de vraag wat haar tot de rebelse meid heeft gemaakt, die in 1968 na een enorme ruzie met haar ouders op de trein naar Amsterdam stapte. Die zoektocht leverde een prachtige trilogie op die ruim 80 jaar omvat, van 1984 tot 1968. Drie generaties vrouwen en hun strijd tegen armoede, uitbuiting, racisme en oorlogsgeweld krijgen een gezicht. Het gezicht van Kate, Grada en Lena. In no time is deze trilogie aan de derde druk toe. En centraal in het interview vandaag staat de armoede en de strijd voor een menswaardig bestaan toen en nu. Maar eerst muziek die steeds door het boek heen klonk. Ja, dit was de hymne nationaal français, La Marseillaise. En dat komt vaak in het boek voor omdat het een voorloper was van de internationale. En dat heeft het waarschijnlijk mee te maken dat de Franse communistische commune veel ideeën naar voren bracht die overgenomen werden in Europese landen. Zoals al aangekondigd ga ik praten met Connie Braam. En Connie Braam was medeoprichter en jarenlang de voorzitter van de anti-apartheidsbeweging Nederland. En in 1992 debuteerde ze met Operatie Fula over haar ondergrondse werk voor het Zuid-Afrikaanse verzet. Daarna volgden nog 14 andere boeken waarvan we nu het over het allerlaatste exemplaar hebben, namelijk De Revolutie van Pelle. Connie, welkom in de studio.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, fijn dat je tijd hebt weten vrij te maken. Ik las ergens dat je voor dit boek al 3000 documenten hebt gebruikt en ook opgeslagen hebt in huis. Ik vroeg me toch af, kun je er nog wel bij wonen?
Ja, ik ben, hoewel ik eigenlijk al deze documenten gevonden heb via internet. Op de site, de grote online krantenbak in Nederland, www.delver.nl. En heb ik deze documenten allemaal geprint. En het, ik blijf een mens van papier. Ja. Dat heb je als je 75 bent. En het, nee hoor, ik woon heel graag tussen mijn, mijn papierstapels. Dat, daar voel ik me echt thuis.
Dat is heel mooi. In het boek komen drie vrouwen aan bod, hè? Oma Kate, moeder Grada en dochter, kleindochter Lena. Waarom heb je voor deze vorm gekozen?
Ik wilde eigenlijk op zoek gaan naar, naar de reden waarom ik, zoals eerder gezegd, waarom ik geworden ben wie ik ben en waarom ik keuzes heb gemaakt die ik heb gemaakt. En dat ik heb voorheen wel geschreven over de familie van mijn vader, omdat het heel erg verbonden was met de plaats waar mijn familie vandaan komt, in Muiden, het graven van het Noordzeekanaal. Maar ik dacht dat ik om een antwoord te vinden op deze vraag toch eigenlijk beter bij mijn moeders lijn terecht kon. En dat, want mijn moeder uiteraard rechtstreeks leidde naar mijn oma, Kate Pelle. En ik me van haar herinnerde, eigenlijk vaag herinnerde, dat zij toch wel een hele opstandige vrouw was. En die informatie die had ik eigenlijk voornamelijk via mijn vader. Want er werd verder niet veel over oma gesproken thuis. Maar mijn vader noemde haar wel, maar dan altijd in negatieve zin. Ja. Hè? Dus altijd dan, die was eigenwijs. Erger nog, ze was stront eigenwijs. En de reden daarvoor, dat ontdekte ik natuurlijk langzamerhand, was dat mijn oma was een rooie. Nou.
Tel dan maar op.
Ja, precies.
En dan lijk jij natuurlijk op je oma.
Ja. Ik wilde dat niet zonder meer aannemen. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat ik nou eigenlijk te weten kon komen over deze oma. En dat was uiteindelijk bar weinig. En daarom heb ik gekozen voor een hele andere vorm. Namelijk, ik dacht, weet je, ze woonde in Emuiden. Ze was dochter, had een café. En ik dacht, ik moet gaan proberen om haar omgeving te reconstrueren. Ik bedoel, tegen welk decor leefde ze? Wat zijn de invloeden geweest die haar gevormd hebben tot deze verrukkelijke, stond eigenwijze oma?
Ja.
En dat ook dat was niet makkelijk, want ze kwam natuurlijk uit een achtergrond. En Muiden was voor een groot deel, bestond het uit oud kanaalgraaf. Echt doodarme mensen. Nou, niet bepaald lieden waarover veel geschreven werd in het Handelsblad of in de oprechte Haarlemse Courant. En dat heeft me toen gebracht om eens te gaan kijken via wat ik net al noemde, dus die online krantenbak, dat Delver.nl. En daar stuitte ik dus op een dag op een berichtje waarin een aankondiging werd gedaan voor een bijeenkomst op, zeg maar, in het oude Emuiden. Een bijeenkomst waar Domila Nieuwenhuis zou spreken. En die naam, dat gaf me natuurlijk meteen een enorme impuls om verder te gaan zoeken.
Ja.
En zodoende kwam ik dus bij zijn krant recht voor allen terecht. Die gedigitaliseerd is en dus helemaal na te lezen.
Ja, dat is geweldig. Hè?
Ja, dat is een sensatie echt.
Zeker.
Ja.
Maar het begon dus eigenlijk met de interviews die je gesprekken hebt gehad met je moeder.
Ja.
Want je vader belde je op en die vroeg, wil je komen? Want het gaat niet zo goed met je moeder. Kun je kort aangeven wat er niet goed ging met haar?
Ja, dat was een zeker toen ze ouder werd, even boven de 80 raakte. Toen was dat af en toe terugkerend iets, weet je. Mijn moeder, die dan 's nachts niet slapen kon en dan met een jas aan en een muts op voor de ramen van de slaapkamer stond, tussen de gordijnen te kijken. En dan zag ze mannen in leren jassen de straat binnenkomen. Nou, iedereen die van vlak na de oorlog is, die weet dat mannen in lange leren jassen, dat was, ja, dat. Zo zag het kwaad eruit. Ja. De nazi zag er zo uit.
Ja. Ja. En als je moeder nou met jou had gesproken en ze wist niet van die bandrecorder natuurlijk, werd ze dan daarna rustiger?
Ja, ze vond het heerlijk dat ik in één keer zomaar onverwacht zo vaak langskwam in het heel weekend en dan ook bleef. En dan en ik wist dat ze in die tijd, wat ze voorheen nooit deed, maar in die tijd hield ze wel af en toe van een lekker glas port. En ik nam dus dan ieder weekend weer een fles port mee.
Ja, lekker voeren.
En die maakten we met z'n tweeën dan soldaat. En dat hielp natuurlijk ook. Dus het was gewoon hartstikke gezellig.
Ja.
Het was ook eigenlijk, moet ik zeggen, de gezelligste tijd en de leukste en de meest interessante tijd die ik met mijn moeder heb doorgebracht.
Ja, En hoe lang heeft die periode geduurd?
Nou, ik denk dat het al met al iets van 6 weekenden. Er zat er wat tijd tussen natuurlijk. Over een periode van een aantal maanden is dat geweest.
Ja.
En niet zo heel lang daarna is ze overleden.
En hoe was het om dan pas 30 jaar daarna die tapes te beluisteren? Schok je?
Ja, ik had dat plan om dus dit boek te gaan schrijven. En ik wist dat ik natuurlijk beginnen moest met die cassettebandjes. En die zaten natuurlijk al 30 jaar in een archiefdoos. En iemand zei tegen mij, stel je daar nou maar niks van voor. Weet je, cassettebandje, dat vergaat. Dat is niks meer op te horen. Want ja, om dan weer naar de stem van je moeder te luisteren, ik vond het niet makkelijk. Goed, op een ochtend ben ik gaan zitten, koptelefoon op, mijn oude cassette recordertje aangezet. En ik dacht, nou ja, weet je, er zal wel niks op staan. Dus ik schakelde hem aan in. En daar was ze, zo helder als dat ze naast me zat, weet je. Dus het was heel ontroerend. Maar ook heel erg goed om het weer te horen. Want ineens besefte ik hoe vaak we samen zitten te lachen met z'n tweeën.
Nou,
dus
mooi.
Ik deelde ook een humor met haar. Dat wist ik helemaal niet. En ik hoorde dat naarmate ze dus... Ja, er natuurlijk ook meer port in zat. Maar dat moet ik ook eerlijk zeggen. Dat ze meer begon te praten zoals ze vroeger... Voordat ze dus als een dame zich voor ging doen. Vroeger gesproken had, dus veel grover. Weet je, in één keer kwamen de klootzakken en de rotzakken. En weet je, ineens begon ze dus heel grof uit de hoek te komen. En dat maakte het dus heel authentiek. En
ja.
Dat gaf me een heel. Dat hield me in één keer ontzettend op weg om te beginnen.
Ja, maar het was voor haar dus eigenlijk ook weer helemaal terug thuiskomen, zeg maar. Van hoe ze ooit was.
Ja, ja, en het was natuurlijk voor mij ook wel. Het was ook het feit dat ze me zo vertrouwde. Weet je, ze kende geen schaamte meer.
Nee.
En ze was natuurlijk ook heel blij dat iemand gewoon luisterde, weet je. Ik had mijn vader ook wel ernstig verzocht om te zorgen dat hij weg was. En hij ging ook gewoon boven in bed een boek liggen lezen. En dan was ik met haar alleen, weet je. En dus dan lekker sigaretjes dampen, je hoort me ook, weet je. Dus af en toe aan mijn sigaartje zo. Dat geluid dat we nu niet meer kennen. En, en dan natuurlijk de klok, klok, klok van de glaasjes. En dan lachen, weet je. En ze komt helemaal los.
Ja.
En ze vertelde ongetwijfeld heel veel dingen die ze eigenlijk niet wilde. Want anders niet had verteld.
Nee.
Maar goed, ze heeft mij een enorme dienst bewezen. Ze heeft me echt geholpen om op gang te komen met dit boek.
En heb je het idee dat jij de enige bent waartegen ze dit soort verhalen heeft verteld?
Ik weet wel zeker. Ze had die voor de tong afgebeten als dat ze... Ja, weet je, echt die hele... Ja, laat ik zeggen, die intieme kant van armoede. Dat, weet je, die hele... Wat zo beschamend is, weet je, en zo akelig.
Ja.
Daar kon ze toch over vertellen. En we hebben er zaten er om te lachen, weet je. Dus dat was heel goed.
Ja, zeker.
Ja.
Dat ze daar ook... Ja, dat ze dan door zelfreflectie... daar ook nog de humor van inziet.
Ja, ja, ja.
Dan heb je wel wat overwonnen.
Zeker, zeker. En je hoort mij ook wel aanmoedigende opmerkingen maken. En het ook een beetje losser maken.
Ja.
En ook. Dus ik was niet zozeer meer haar dochter als wel een zus of zoiets. Weet je. Ik was dichterbij eigenlijk.
En merkte je dat je vader zeg maar verder af ging staan?
Hij wilde wel helpen. Want... Hij had geen enkele mogelijkheid om met mijn moeder warden. En zeker niet over dat pijnlijke onderwerp, de oorlog. Daar wilde hij niet over praten. En zeker niet met haar alleen. Weet je. Dus hij was lang al blij dat ik dat probleem voor hem oploste. Dus hij was zeer bereidwillig om te zorgen dat hij weg was.
Ja. En merkte je daarna, zeg maar, nadat ze wat vaker met jou had gesproken over die periode, dat ze wat. In het algemeen wat losser en ontspannender werd.
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is... Ja. Ja, wel iets. Wel iets.
Iets.
Ja. Ze trok ze natuurlijk ook weer snel terug. Gewoon in wie ze... Ja, de dame... Ja, de vrouw die ze zelf bedacht had.
Ja,
die
precies.
Ze was geworden. En dat laat je natuurlijk ook niet zomaar even los.
Nee. Maar ook heel triest, zeg maar, van haar. Dat ze zoveel... moeite heeft gedaan om zich te ontworstelen aan het milieu waar ze in zat.
Ja. Nou was dat natuurlijk ook wel. Ik bedoel, weet je, ze was heel armoedig, toch? En het Maar natuurlijk, ja, dat afzetten tegen mijn oma, dat stuitte bij mij natuurlijk nou niet heel erg veel begrip. Ik zou heel trots geweest zijn, maar zij was toch wel dat ze zei van, echt in die termen van, ja, dan liep ze weer te collecteren voor Spanje.
Ja.
Bijvoorbeeld, weet je, zo'n. Maar voor mij was dat een gouden opmerking. Dus niet alleen haar schaamte, want dat was natuurlijk een klein, armoedig vrouwtje, mijn oma. En die liep dus met een collectebus voor Spanje. Dat wil zeggen voor de internationale brigades. Weet je, voor de strijd tegen fascisme. Dus mijn oma behoorde tot die hele kleine groep in Nederland die zich al in de jaren 30, weet je, tegen het fascisme keerde. En tegen Franco, en in de Spaanse burgeroorlog. En dat, nou ja, dat is dus het begin geweest van dat ik tot de ontdekking kwam dat er vanuit Beverwijk, waar mijn moeder dus vandaan komt, en Muiden, mijn oma vandaan komt, dat daar dus ook opmerkelijk veel vrijwilligers, jonge mannen, jonge vrouwen, zich hebben aangemeld, vrijwillig hebben aangemeld om te gaan strijden in Spanje. En dat heeft me toch, ik heb al die namen teruggevonden. Ik vond het echt
geweldig.
Ja, ja. Goh, wat een respect. Kijk, en daar voel ik me natuurlijk heel erg bij thuis. Weet je, dat is mijn strijd ook.
Ja. Ja, jij hebt het dan met een ander land en een andere strijd, maar het komt uiteindelijk.
Het is dezelfde strijd. Het is tegen racisme, tegen fascisme. Ja. Het is een strijd voor een progressieve samenleving.
En een solidaire samenleving.
Exact.
Ja.
Exact.
Oké. Okay. Even ter afsluiting van dit blok. Je hebt volgens mij onwijs veel lezingen gehouden over dit boek alleen al. Ik heb nog nooit zoveel aandacht gezien en recensies gelezen over dit boek. Klopt dat vanuit jouw idee ook, dat het veel meer leeft?
Ja, zeker, zeker. En dat is eigenlijk een enorme verrassing. Want er was wat sceptisch. Je uitgever had ook zoiets van, ja, revolutie voor revolutie, moet dat nu, weet je. En dat, het is toch wel een links boek.
Ja.
En ik heb het echt doorgezet. En, en ik was zelf ook wel ik was ook onzeker erover. Maar het is werkelijk. Ik heb nog nooit zo'n. Geen boek van mij heeft zo'n welkom gehad als mijn revolutie.
Ja, prachtig. We gaan even weer een stukje muziek luisteren.
Bella, Bella, yeah.
Ja, dit was By Mir Bist Du Schön. Het nummer van de Andrews Sisters uit 1937. Het is eigenlijk een Jiddisch lied. En dan is het dan By Mir Bist Du Schön. Voor mij ben je mooi. Zo van, nou, voor mij ben je mooi genoeg. En helaas was die versie niet te vinden op YouTube. We zitten in deel 2 van het interview met Connie Braam. Gelukkig nog steeds in de studio en nog niet weggerend voor alle vragen die op haar worden afgevuurd. We hebben het over het boek De Revolutie van Pelle. Ik ga het in dit onderdeel hebben over armoede en verzet. Jouw boek beslaat 80 jaar geschiedenis, zeg maar, van de industrialisatie, de opkomst van sociale bewegingen, kiesrecht, tot en met de internationale protestbeweging in de jaren 60, vooral Vietnam. En wat mij opviel in je boek is dat die sociale bewegingen, waar we het zeg maar net aan het einde over hadden, toch ook buiten hun eigen ellende, die al zoveel strijd kostte, zo betrokken waren bij internationale ontwikkelingen in Indonesië, Spanje en Zuid-Afrika. Terwijl aan de andere kant in mijn boek viel het op dat sommige onderwerpen zich zo verschrikkelijk lang voortslepen. Dat je beschrijft over mensen die te hoop lopen tegen de oorlog in Atjeh. Van Heuts, de kolonel en later militair commandant. Terwijl pas Rutte heeft gezegd van, nou, de officiële datum van de onafhankelijkheid van Indonesië is 17 augustus 1945. Daar moet je dan zo lang op wachten. En een ander voorbeeld vond ik dat Noord-Holland een wingewest was voor de hoofdstad als havengebied. Voor het zand, voor de vis, zelfs voor de overslag en de buitenhuizen. En dat werd later Limburg met de kolen en nog later weer Groningen met het gas. En in die zin is er weinig veranderd. Viel mij tenminste op in het boek. Het waren van die gedachte dingen die bij mij opkwamen. Ik ga nu met jou verder in de armoede en de strijd. Want voor en in Wereldoorlog 1 en vooral ook tijdens de beurskrach in 1929 was er een enorme armoede. En natuurlijk ook in Vels en IJmuiden, daar schrijf je ook over. Maar kun je eens zeggen hoe die armoede eruit zag?
In IJmuiden was het letterlijk te zien. Omdat het IJmuiden als plaatsje, dat ontstond natuurlijk toen het graven van het kanaal beëindigd werd. Toen het kanaal klaar was in 1876. En toen ontstond er dus, ja, eigenlijk met wat huizen, eerder een droom. Ze dachten dat er een prachtige badplaats van internationale allure zou verschijnen. Het Scheveningen van Amsterdam, beter nog, het zou Scheveningen in de schaduw stellen. Er waren badhotels gepland. En, kortom, het was enorm. En dat trok natuurlijk allerlei mensen aan die graag deze droom wilden delen. Zo een bonthandelaar en een juwelier. Nou, kortom, IJmuiden was eigenlijk een plaats met winkels en hotels in afwachting van hele luxe toerisme. En Mail- en Suezboten, die zeilschepen, die moesten dus hele rijke lieden brengen die daar dus in IJmuiden hun van alles zouden gaan verteren en zo. En aanschaffen. Kortom, heel veel hun portemonnee binnenste buiten zouden keren. Dat is allemaal niet doorgegaan, zoals wij weten. Omdat Amsterdam die vaardigde een verbod uit op het aanmeren van deze schepen. Die moesten rechtstreeks door naar Amsterdam. Al waar zij zelf natuurlijk deze rijke toeristen goed konden uitschudden. En zo, maar goed, het was dat IJmuiden, dat had natuurlijk dat was iets heel vreemds. Dat was een opeenhoping van prachtige hotels en dure winkels. Maar de mensen die daar als eerste woonden, dat waren de oud-kanaalgravers en uiteraard de mensen die de hotels hadden gebouwd, de bouwvakkers, die waren eigenlijk uit IJmuiden verdreven naar een soort een buitenbuurt. Dat werd De Heide genoemd. Dat is nu IJmuiden-Oost. En het is eigenlijk een beetje waar ik zo'n beetje woon. En daar woonde dus het arme volk. Dus je had een hele. Dus IJmuiden was nog helemaal niks. En het had al wel een enorme achterbuurt. En dat was dus een hele. En daar was het leven buitengewoon zwaar. En het. Ja, niet alleen dat daar dus de handwerklieden woonden, dus de arbeiders woonden, maar ook veel werklozen en zo. Vrouwen die er alleen voor stonden en vaak ook alleen maar in de prostitutie terecht konden. En dat en in die gemeenschap, daar is dus waar Domila Nieuwenhuis zijn bijeenkomsten hield. En door al die artikelen in die kranten die ineens toegankelijk zijn, echt voor iedereen. Dat vind ik wel heel fascinerend hoor, van deze tijd. Dat is zo'n site, zo'n Delver.nl, dat maakt het dus mogelijk voor iedereen om aan de geschiedenis bij te dragen. Aan al die gaten op te vullen, weet je. En dat. En zo kwam ik er bijvoorbeeld, om je één voorbeeld te geven, achter dat de verslagen van die openbare vergaderingen, die werden allemaal geschreven door Sjaan Zwijzer. Sjaan Zwijzer was een strijkster uit Beverwijk die op de heide woonde. En die blijkbaar kon lezen en schrijven, wat toch altijd nog heel opmerkelijk was in die tijd. En zij schreef dus de meest fantastische verslagen, die ik dus allemaal met rode oortjes heb zitten lezen. En niet alleen dat. Sjaan Zwijzer was de voorzitter van de Sociaal-Democratische Bond van Beverwijk en Velzen. Nu is er nog steeds iets van, weet je, een vrouw wordt voorzitter van een politieke partij. Geweldig, wat een vooruitgang allemaal. Ja. Wat een flauwekul. In die tijd, we hebben het over 1886, 87, was Sjaan Zwijzer in Beverwijk al voorzitter van die Sociaal-Democratische Bond.
Maar schreef zij ook over die armoede?
Ja, zeker. Maar zij schreef ook heel erg natuurlijk over de strijd daartegen. Ze deed verslagen van de toespraken die Domela Nieuwenhuis hield. Jonge vrouwen die vanuit Amsterdam vaken, Cato Hoogstraten, Geertje Kleestra uit Friesland, die kwamen spreken voor deze kanaalgravers. En hun uiteraard alles en iedereen die daar woonde. Want ik weet bijvoorbeeld, om je één voorbeeld te geven, van Sjaan Zwijzer, die dan verslag schreef van een bijeenkomst. En dan schreef ze van, de opkomst was enigszins teleurstellend. Slechts 600 personen zijn gekomen. 600 personen op zo'n bijeenkomst. Die zaten dan in een schuur, weet je, in het zand. Met hun klompen. Nou. En te luisteren naar Domela Nieuwenhuis. En zij gaf dus in haar verslag allerlei fantastische kleine details. Die voor mij zo'n beeld opriepen. En dan zei ze van, na afloop zongen wij onze liederen. En tot slot, zoals te doen gebruikelijk, de Marseillaise.
Ja, mooi. Ja. Ja, maar de mensen in die armoede, die liepen allemaal in lompen.
Ja, nou ja, ze waren uiteraard heel slecht gekleed. En natuurlijk de behuizing, weet je, het waren allemaal krotwoningen. Dus ik veel ziektes. Het was een heel ellendig bestaan. Ja.
En ben je misschien wat dingen tegengekomen over de psychische gesteldheid van mensen door die armoede?
Ja, daar werd gewoon, ja. Dat zou je. Kijk, de alcoholisme was natuurlijk een groot probleem. Dat weet ik ook weer dat uit die toespraken van die vrouwen. Omdat daarin wezen ze vrouwen erop, weet je, dat ze dus alle recht hadden om hun mannen, weet je, te confronteren met het alcoholisme. Wat er vaak was, wat huiselijk geweld in de hand werkte. Het schoolgaan van kinderen was bijvoorbeeld een heel groot punt. En ik wil nog eventjes aan toevoegen dat ik heb me natuurlijk heel erg over verbaasd dat iemand als Domela Nieuwenhuis, dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis, natuurlijk toen al internationaal bekende, vooraanstaand socialist was, hervormer was, dat hij zo vaak juist op de heide kwam. Totdat ik erachter kwam dat hij dominee was geweest in Beverwijk.
Ja.
En dat precies in de tijd dat het kanaal gegraven was, werd. Dus hij heeft met eigen ogen gezien de ongelooflijke misère van waar deze mensen in leefden.
Ja.
De holen in de duin wat ze hebben moeten graven als behuizing.
Ja, en hij heeft dat gezien.
En, ja, en daarom wordt er gezegd van hem dat hij dus in Beverwijk van zijn geloof is gevallen en zijn hart voor altijd rood is gekleurd.
Ja, heel poëtisch, maar wel waar.
Ja,
ja zeker. Je had in het boek schrijf je ook vooral over het verzet van Kate. Die leidt op een gegeven moment vanwege al die armoede een broodplundering in IJmuiden. Zij was voorzitter van de Revolutionaire Socialistische Vrouwenafdeling. En je had in die periode ook een aardappeloproer in Amsterdam, waar veel vrouwen aan deelnamen. En die namen echt geen halve maatregelen door het plunderen van schepen, groentemarkt, pakhuizen en veel meer. Nu zitten we in een... En je hebt natuurlijk de Russische revolutie. En die is in wezen ook begonnen met de strijd van vrouwen.
Ja.
Die zich tegen de militairen keerden en zei: jullie moeten met ons meedoen. Maar we zitten nu in een periode van hoge inflatie. En veel kinderen gaan zonder ontbijt naar school. Ouders sparen eten uit hun mond. Terwijl de enorme export bestaat nog steeds vanuit Nederland. En de winsten van Albert Heijn en consorten zijn niet mals. Maar als je nou kijkt naar het verzet, zijn we nu allemaal zo braaf om maar te wachten op een regeling? Of zie je dat anders?
Oei, ja. Ja, het is wel opmerkelijk dat in die tijd, dat er was natuurlijk de opkomst van een nieuwe beweging. Dus dat sprak mensen natuurlijk wel aan. En die beweging heeft natuurlijk heel veel varianten gekend. Maar ook enorm veel tegengeslagen. En er is natuurlijk de repressie van deze sociale beweging, ja, is gigantisch geweest. Ik denk dat we dat nooit moeten onderschatten voordat we een oordeel daarover vellen. Maar ik hoop wel dat... En ik zie nu toch wel weer wat signalen. En het zal denk ik ook wel heel erg via dus de klimaatactivisme mogelijkerwijs gaan. In de hoop dat ze dus, laat ik zeggen, dat ze een samengaan zullen ontdekken en vinden. Weet je, dus met de rest van de sociale strijd die gevoerd moet worden.
Ja.
Ik woon in IJmuiden, dus ik woon onder de rook van Tata Steel. En daar vindt een strijd plaats die denk ik heel boeiend en interessant is om te volgen. Omdat aan de ene kant heb je natuurlijk de klimaatactivisten en het activisme, wat voor een deel ook onder de werknemers schuilt. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook de werknemers die hun werk niet willen verliezen en opkomen voor hun fabriek. En als die elkaar kunnen vinden, dan maken we een enorme stap vooruit.
Dat zou heel mooi zijn. Ja. En wat kunnen we leren van Kate als het gaat om het organiseren van strijd voor bestaansvoorwaarden?
Ja, het ging veel brutaler toen. Nou was dit natuurlijk wat je beschrijft, dat ze dus voorop ging bij die plunderingen, die overigens de Nationaal de pers haalde, hè? De plunderingen in Velzen. En dat... Dat was aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Dus dit was wel een situatie waarin in feite heel veel eten, zoals je al zei, heel veel eten werd geëxporteerd. En ze kwamen om van de honger. Weet je? Dus dan krijg je ook dit soort toestanden.
Ja.
Maar ik bijvoorbeeld afgelopen dagen of weken eigenlijk, hebben we in Frankrijk gezien, weet je, dus weer enorm protest wat dan opvlamt naar de dood van deze 17-jarige jongen. En wat gebeurt er dan? In Verenigde Staten zie je dat dan ook gebeuren. Dat het plunderen van winkels. En het zich keren tegen overheidsgebouw. En dat wordt dan weer door de keurige burger als schandelijk of zo. En toch is dat iets wat heel diep in de mensen zit. Weet je? Die neiging om te gaan nemen, weet je, waarvan je toch diep in je hart het gevoel hebt van hier heb ik ook recht op,
ja,
weet je?
Ja, zeker.
Dus ik de afgelopen dagen, als ik dan weer televisie dat zie en weer dat afkeurende geluid hoor, dan denk ik natuurlijk altijd aan Kate Pellet. Dus ik denk van ik begrijp het wel.
Ja.
Ik begrijp het zeker.
Maar hoe kijk je nu aan tegen de voedselbanken bijvoorbeeld?
Nou ja, dat is natuurlijk een diepe treurnis, weet je, dat nodig is. En ik vind dat ook, ja, van mensen die dan, het ergste vind ik toch wel, weet je, zo gauw als het, weet je, naar liefdadigheid. Liefdadigheid zijn weinig dingen die me zo diep, waar ik zo'n diepe afkeer van heb als van liefdadigheid. Dat vind ik zo, dat is mensenontwaardig.
Ja.
Je ontneemt mensen hun waardigheid door met een aalmoes te komen. Of met een, en dat is de voedselbank natuurlijk ook. Dat is gewoon een diepe intense schande dat in een rijk land als Nederland dat er voedselbanken nodig zijn.
Het is onvoorstelbaar.
Het is echt onvoorstelbaar. Ja. En mensen moeten dat gaan zien, weet je. En maar goed, het zal op een andere manier gebeuren als in die tijd. Maar ik heb het boek natuurlijk wel degelijk. Ik blijf een mens met een missie, weet je. Dus ik heb het boek wel degelijk geschreven in de hoop dat jonge mensen.
Je bent geen missiezuster, maar wel een mens met een.
Met een missie.
Ja. Maar Domina Lienbehuis geeft iets heel moois in jouw boek, vond ik. Liefdadigheid is stelen in het groot en geven in het klein.
Ja, ja.
Ik, ja, dat klopt eigenlijk van alle kanten.
Ja, ja, hij heeft trouwens heel veel echt hele interessante dingen. Ik vind dat de man, hij heeft een standbeeld in Amsterdam. Maar ik vind dat hij veel meer teruggebracht moet worden, weet je. En veel meer zijn gedachtegoed en datgene wat hij zei.
Ja.
Ik heb voor de presentatie van het boek was in de Brakke Grond. En daar was de acteur Hans Manninveld heeft daar Domina Nieuwenhuis gespeeld. En daar heb ik dus een grote toespraak voor hem geschreven. Helemaal op basis van de toespraken van Domina. En dat... daaruit werd me weer duidelijk, weet je. Wat een man toch gewoon... Nog altijd te vertellen heeft.
Nou,
hoe
ja.
interessant het is.
Zeker. Maar wat zou Kate gevonden hebben van een... Dat we nu een minister hebben voor armoedebeleid?
Nou, dat... ik denk dat ze een pootjes hebben gehaakt of zoiets, weet je. Dat was geen dame van halve maat regelen.
Nee.
En ik herken dat wel, weet je. Toch een soort... dat ze geen blad voor de mond nam, weet je. En dat toch ook...
Ja. Maar is er op dit moment volgens jou wel voldoende verzet tegen armoede? Of zijn we ingeslapen?
Ja. Ik denk ook dat als er gewoon weer een revolutionaire beweging komt die interessant is, dat het niet zozeer in Nederland zal zijn, maar dat we dat in Zuid-Amerika of in Afrika, in delen van Azië, daar zal het... Daar zal het gebeuren. En dan zal gewoon de Nederlandse jeugd en iedereen die daar... zal daar door geïnspireerd raken. Maar ik denk niet dat dat hier... Dit is te gezapig natuurlijk, toch? Hè? Dit is,
anders zou dat moeten komen van een vakbond... of van een andere beweging. Maar...
Ja, maar ik moet wel eerlijk bekennen... hoe sympathiek vaak vakbonden ook zijn hun activiteiten. Het zijn natuurlijk geen echte revolutionaire bewegingen, weet je. Het is toch allemaal op deelgebiedjes... dat er overwinningen wel geclaimd worden. Wat heel belangrijk is, want het laat zien... hoe je in solidariteit en met elkaar staande... toch een vuist kunt maken. Maar om echt tot een wezenlijke verandering te komen... waar ik natuurlijk toch wel echt op blijf hopen. Een echte revolutie.
Ja.
Daar is meer voor nodig.
Daar is meer voor nodig. En dus kom je dan weer uit op autonome solidariteitsbewegingen?
Nou, dat kan steunend zijn hoor. Maar het zal toch een politieke beweging moeten worden. Een grote linkse politieke beweging.
Ja.
Die vooral natuurlijk ook waar internationale solidariteit wel degelijk een hele belangrijke rol speelt. Omdat daarmee kun je aanhaken bij, weet ik veel, een beweging in Bolivia of in Mexico of in Ghana of in Senegal, weet je.
Nou, op dit moment is natuurlijk door internet en door het vliegverkeer en er zijn allerlei acties voor rampen als er weer ergens iets gebeurt in de wereld. In die zin bestaat die solidariteit nog wel. En als er in Iran iets gebeurt, zie je ook demonstraties in Nederland. Maar het lijkt wel of de rest is weggeëpt.
Ja, dat komt omdat er toch geen overkoepelende, inspirerende gedachtegoed nog echt ontwikkeld is. Dat moet gaan gebeuren.
Ja.
Ik vind dat daar jonge mensen hun kracht aan moeten geven om na te denken over van... Kijk, ik geloof toch nog wel altijd heilig dat socialisme een mooi uitgangspunt biedt. Maar er zullen nieuwe vormen en nieuwe gedachten aan tot ontwikkeling gebracht moeten worden door nieuwe generaties.
Ja.
En dat moet gaan gebeuren. Maar goed, ik was laatst op het Marxisme Festival en dat werd geïnspireerd. Maar daar was ik gevraagd, wat ik een hele eer vond, om te spreken ook over de revolutie van Pelle. En daar zat gewoon een zaal vol met jonge mensen die heel graag willen.
Zijn dat dan jonge mensen die al in een beweging zitten? Of?
Soms wel en soms niet. Er waren ook een flink aantal studenten die dus die behoefte hebben om zich te oriënteren. Om te kijken van wat ze kunnen bijdragen.
Ja.
En hoe ze elkaar kunnen vinden natuurlijk. Hè, om te debatteren over hoe komen we verder.
Ja.
In dat opzicht zijn ze natuurlijk totaal niet anders als de jonge mensen in de begin vorige eeuw. Weet je? Die behoefte om in een gelijkwaardige, in een eerlijker samenleving te wonen, is natuurlijk. Ja, dat hoort bij de mens.
Ja.
Dat wil je.
Dat wil je.
Dat wil je, dat voel je gewoon beter.
Ja, zeker. Ja, en iedere generatie vindt weer het eigen wiel uit natuurlijk, uiteindelijk.
Ja, en, maar dat zou niet hoeven. Als je bijvoorbeeld de tijd neemt om het gedachtegoed van, ja, van voorgaande generaties, om dat mee te nemen, om dat te discussiëren. Dan kun je al een hele stap verder komen.
Ja.
En leren van de fouten die gemaakt zijn.
Ook, heel belangrijk. Wow, zeker zo belangrijk.
Ja.
Maar even tot slot van dit. Als je nou kijkt in de naoorlogse tijd naar een spreker die jou het meeste aanspreekt. En dan bedoel ik niet een Domina Nieuwenhuis, maar iemand die daar min of meer op lijkt. En niet tegen kerk, koning, kapitaal, kazerne en kroeg. Wie springt er dan uit?
Oei. Nou ja, ja. Oeh, nou, dat is een. Daar had ik even over willen nadenken. Ja, ik vind Che Guevara altijd nog een erg. Hij wordt altijd natuurlijk. Het is altijd zijn beeldenis wat. Maar hij heeft hele, hele interessante, goede stukken geschreven. Echte internationalist.
Nou.
Zo zie ik hem. Ook wel eigenwijs. Hij nam het ook wel op tegen de Sovjet-Unie en zo. Dus het is, maakt hem ook nog interessant. Ja, en er zijn natuurlijk mensen als Lumumba, Mandela en zo. Ja. Die hebben toch allemaal ook hun bijdrage geleverd. Ja, Rosa Luxemburg.
Oh,
dat mag wel de vrouwen niet vergeten. Ja, ja.
Ja, heel
en daar zijn er, ja, als ik tijd zou hebben, zou ik een lijstje van zo'n lijstje van 50, 60 mensen kunnen noemen. Die allemaal interessant genoeg zijn om te lezen en te discussiëren. Ja.
Dat doen we in het volgende interview.
Oké.
Okay. Ja, is goed. We gaan weer even wat muziek draaien.
Free Nelson Mandela. Free, 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 free Nelson Mandela.
Free.
Ja, u hoorde het nummer Nelson Mandela van de Special AK. En dat nummer is uit 1984. Het is geschreven door de Britse muzikant Jerry Damners. Dan weet u het maar weer. Ik ga nu door weer met het interview met Connie, want ze zit hier gelukkig nog steeds heerlijk. We hebben het nog heel even over Zuid-Afrika, want ik las in jouw boek dat er in Velsen een Zuid-Afrika-vereniging was. En ik zag jou in gedachten al helemaal opveren. Maar niet uit blijdschap natuurlijk, maar uit herkenning. En ik las ook dat er in Beverwijk iemand voor held werd gehouden. Die had gevochten in de Tweede Boerenoorlog. Eind 19e, begin 20e eeuw. Aan de boerenkant, zeg maar. En ik vroeg me af, wat ben je er allemaal over tegengekomen?
Ja, eigenlijk ook weer via dus het lezen van oude kranten. Dat is toch wel een... Kijk, dichterbij kun je haast niet komen. Omdat die kranten, ja, die werden of de dag zelf of de dag daarna... werd dus een verslag geschreven. En over deze figuur, Henry Slegkamp, heette die. Dat is overigens een Muidenaar. En die heeft dus een waanzinnig welkom gekregen in de Muiden. En daar werd uitvoerig verslag van gedaan. Dus ik heb tot en met het kleinste koortje wat voor hem gezongen heeft... de opmerkingen die hij gemaakt, alles kwam in de krant. En dat had ik nooit geweten. Als ik gewoon niet die ingang in die kranten had gehad. Dus dat... Maar ja, het was natuurlijk, ik wist wel van Henry Slegkamp, omdat het gek genoeg toen Mandela al vrij was en de verkiezingen eerste vrije verkiezingen in aankomst waren. Toen begonnen dus, laat ik zeggen, hele reactionaire witte boeren in Zuid-Afrika zich te organiseren. Ook militair. Ze leefden met de krankzinnige illusie dat ze dus de boel nog konden tegenhouden. En daar was onder andere een Henry Slegkamp commando was daarbij. En daar hadden zich drie Groningers voor aangemeld. Dus het had ook iets heel zieligs verder, maar het was wel, bizar. En ja. Dus ik vond het interessant ook omdat het natuurlijk... het zijn allemaal, ik ben natuurlijk ook voor de gebeurtenissen gegaan... die in mijn leven een grote rol zijn gaan spelen. Dus dit was wat je noemt gevoendenis fressen.
Ja, heerlijk. Ja, maar ik zag het zo al helemaal voor me. Dat je dacht, wat?
Vooral ook omdat het gekke was. Ik wist eerder van dat Henry Slegkamp commando... als dat ik van dus deze gebeurtenis in de Muiden. Dus het was letterlijk mijn mond los. Echt. Waarschijnlijk heb ik ook eventjes een woeste strijdkreet gelost daar in de Muiden.
Amandla.
Zoiets, ja. Weer bingo. Beet.
Prachtig, ja. In het stuk van wat gaat over Grada. Dus zeg maar even voor het gemak jouw moeder.
Ja. Dat is er ook wel echt, hoor.
Ja, oké. Maar die merkt dan op dat de revolutie van Pelle niets meer is dan een luchtspiegeling. En ik vroeg me af, is nou de revolutie van Pelle voor jou beter gelukt dan die van bijvoorbeeld Troelstra in 1918?
Foei. Nou, ja. Als je het wil zien als dat mijn oma mij de inspiratiebron voor mij is geweest. En wie weet, het boek gaat hartstikke goed. De derde druk is al uit binnen de kortste keer. Dus wie weet wat voor hoeveel jonge mensen dit te lezen. Dat hoop ik dan natuurlijk. En dan kun je wel zeggen dat dit revolutie van Pelle wel beter gelukt is dan die van Troelstra. En dat is... maar dan zie je ook, hè, Troelstra, dat is natuurlijk een niet achteraf gezien, allemaal achteraf gezien. Hij heeft op dat moment echt geloofd van dat er een mogelijkheid was. Hè. Dat was natuurlijk Europa in ieder geval, en natuurlijk ook in Rusland, was dat natuurlijk de sfeer. Hè. Een revolutie was mogelijk. En hij heeft dat geprobeerd en dat is dus daar is hij. Echt op afgerekend en ook belachelijk gemaakt en zo later. Dat is natuurlijk wel tekenend. Dus dat is op zich wel jammer. Ik vind hem gek genoeg eigenlijk toch wel een beetje een tragische figuur daardoor geworden. Heel jammer dat. Mijn oma keet haar revolutie. Ik heb hem in ieder geval. Ik heb hem op mijn schouders genomen en ik draag hem voort.
Nou, dan is hij beter gelukt. Per definitie. Ik hoorde je in het radioprogramma Wat Blijft met Floortje Smit van maart. Dat je nu wel dat je er wel eens aan denkt om activisten te adviseren. En ik vroeg me af, denk je daar dan bij aan, behalve de klimaatbeweging, wat daar ging het dan over, ook naar andere strijdtoneelen?
Ja, ach, ik ben natuurlijk iets meer alert nu, dat zo gauw als ik merk dat er dus ja, ergens belangstelling is, of dat er iets aan het ontkiemen is aan interessante beweging onder jonge mensen, dan ja, ik denk dat ik niet, ook niet helemaal wacht tot ik uitgenodigd word. Dat ik me wel ga aanbieden. Om nog wat eigenwijze oude vrouwen adviezen te geven. Ja. Dat, maar het is vooral dan het boek wat ik, waarvan ik hoop dat ze geïnspireerd raken.
Ja. Zeker. Ja. En je had op YouTube, vond ik een video, de moeder van IJmuiden, heet jij daar. En daarin opper je het idee voor een fototentoonstelling over IJmuiden. Kun je daar iets in het kort meer over vertellen?
Ja, nee, ja, dat is echt van die ideeën die dan ontstaan of zo. Ja. Maar en alles is een kwestie van tijd nu aan het worden voor mij. Ik ben 75, dus ik hoop dat ik nog 10 jaar meega. Dat is in de familie een beetje... iedereen wordt ongeveer 85, 86.
Kunnen
dus,
we daar nog iets in betekenen?
Ja, nou, hier doe ik wel weer, hoe heet dat, de energie uit op. Oh, en daar gaat het allemaal. Maar gaat het maar om. En dan... Dus ik wil in ieder geval door met een vervolg op wat is er gebeurd na mei 1968 met mij. Dus dat boek wil ik gaan schrijven. En als het makkelijk is om een fototentoonstelling te maken, dan wil ik daar wel aan meewerken. Maar niet om die kar te trekken.
Oh, ja. Ja,
snap je? Dus ik ga een beetje goed kijken hoe ik mijn energie zo handig mogelijk kan verdelen.
Ja, je doet aan energiebesparing en...
Nou ja, en vooral een goede, hoe noem je dat?
Regulatie. Ja,
ja, ja, ja.
Energieregulatie.
Kijk, schitterend woord, ja.
Connie Braam doet aan energieregulatie, staat er morgen in de krant. In de lezing bij in Haarlem, om nog even wat te vragen, vertelde je dat je een poppentheater wil gaan opzetten als dit boek, als je volgende boek af is. En heb je nu al mensen in gedachten die jij uit het hout gaat snijden? Of in met andere materie?
Ja. Nou ja. Ik heb natuurlijk altijd de droom gehad om een marionettentheater te hebben. Het idee was, dat komt ook bij die oma Kate Pelle vandaan. Die had zo'n oud theatertje. En het idee was toen ik naar Amsterdam ging in 68, dat ik dan daarmee met een marionettentheater in mijn levensonderhoud zou kunnen voorzien. Dat was altijd het idee. Nou, alles is anders gegaan. Ja,
dat hoef je nu niet meer.
Nee. Als het boek een beetje loopt, hoeft dat inderdaad niet. Maar het was dat was niet de enige reden. Ik heb dat altijd heel graag willen maken. En ik had zomaar ineens, een half jaar geleden, dat ik dacht van weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ik heb natuurlijk een fantastisch excuus. Ik heb een kleindochter van die 5 jaar is. En die ik heb geleerd om te zeggen, oma, wanneer is nou de eerste marionet klaar? om oma aan te moedigen. En ik ben ook begonnen. Ik ben er begonnen en ik heb een soort één proefje gemaakt. En ik heb maar laten ontstaan. Waar ik want ik wil dan toch, als het gaat lukken hoor. Dan wil ik echt een politiek theater maken natuurlijk. Hè? De Bertolt Brecht-achtig iets. En de eerste die ik gemaakt heb, de eerste kop die ontstond, was er een van een bankier. Iemand van de Wereldbank die ik in het net verse, vrije Zuid-Afrika, waarvan we toch nog de hoop hadden dat daar gewoon echt een echte revolutie alsnog zou komen. En toen stampten de bankiers binnen, weet je. En die van de Wereldbank heb ik persoonlijk ontmoet. Dus zijn hoofd is nu vereeuwigd.
En hij leeft nog, dat hoofd?
ik mag het hopen.
Ja, prachtig. Ja, nou, ik ben heel benieuwd naar dat theater. En jij waarschijnlijk nog meer.
Ja. Maar ik heb er wel heel veel zin in hoor. Weet je wat het is? Het is natuurlijk het leukste wat er is. Als ik in de ochtend, ik begin heel vroeg altijd te werken hoor. 7:30, 8:00 zit ik al achter mijn laptop. En dan dat ik dan in de ochtend schrijf. En dat ik tot 1:00 of zo. En dat ik dan in de middag dan lekker met mijn handen iets kan doen.
Oh, heerlijk.
Ja.
Ja, geweldig.
Ja.
En ik vroeg me af, stel je mag 1 dag over de tijdmachine van professor Barrabas beschikken. Waar ga je naartoe? Welke tijd? Ga je naar Kate? Ga je naar Grada?
Of mag het ook, mag het ook in mijn eigen tijd zijn?
Tuurlijk. Ja,
oh, weet je waar ik naartoe ga? Naar Cuba, naar Havana.
Okay.
Als ze binnenkomen daar. Toen het, het moment van de totale bevrijding, weet je. Met Fidel en met Che en met al die mensen die daar... Ik heb daar een foto van.
Ja.
Dit is toch de enige revolutie waar ik, ja, laat ik zeggen, die in vergelijking met Zuid-Afrika en alles en zo, dat waar ik me iets weg bij kan. Ik ben ook vrij veel op Cuba geweest, dus waar ik me echt iets bij kan voorstellen. Ik heb ook nog die oude mensen ontmoet en geïnterviewd, weet je. Over hun, het verlangen wat ze hadden, weet je, de hoop. Ze hadden echt een dictator, hadden ze, weet je, verslagen.
Somoza.
Ja. En het, godverdorie. Dus het. Ja, daar had ik wel bij willen zijn.
Oké.
Want dat hadden we natuurlijk gehoopt in Zuid-Afrika.
Ja.
Weet je, dat zou gaan gebeuren. Dat is uiteraard niet gelukt. Want die man, dus die marionet, die man, die bankier van de Wereldbank, die was ons voor.
Ja, die legde gelijk weer allerlei regels op.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk, ja.
Voor kredieten.
Ja.
Dus, ja. En wanneer is het de Revolutie van Pelle, de film?
Oh ja, dat zou leuk zijn. Hè?
Ja.
Ja, dat lijkt me, ja, nou, daar moet je altijd in bescheidenheid afwachten tot iemand met het idee komt.
Lijkt me een prachtige film.
Ja.
Ik koop alvast een kaartje. Is dat goed?
Ja, leuk. Okay. Dan kom ik naast je zitten.
Is goed. Nou, dat vind ik heel fijn. Oké, Connie, ik hoor de eindtune al. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het interview. Echt heel fijn. En ook bedanken voor je prachtige boek. En verder bedank ik. Michiel en Beb natuurlijk voor de techniek. Volgende week zit Bas Kok hier met zijn boek over Amsterdam Nieuw-West.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
U luisterde naar een herhaling van 6 juli, de eerste zomergast van 2023. Volgende week een uitzending met schrijver Bas Kok. Ik wens u een goed uiteinde en een mooi, maar vooral gezond 2024.